Nou, even een korte, zoals jullie van mij gewend zijn, even een korte terugblik op wat er in Israël aanwezig is en gebeurt. Wat er rondom de grenzen van Israël gebeurt met de volkeren, met de wereld, met Europa en ook met ons eigen land. Nou, kort, Israël, weten we, die zit enerzijds, zit die, en ik denk dat je het je zo moet voorstellen, zitten ze in spanning van wanneer moeten we weer de schuilkelders in en wanneer gaan de sirenes weer af, gelet op de dreiging vanuit Iran. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zie je dat het volk van God zo'n veerkracht heeft en zo voor het leven gaat, dat ze dat uitdansen en uitvieren en uitbidden ook op de straten. Ik weet dat een bekende van ons ook, jullie kennen hem allemaal, Alfons van Vliet, die is een paar dagen teruggekeerd vanuit Jeruzalem, waar hij met zijn vrouw en André Fontijn met zijn vrouw hebben ze Jeruzalem bezocht. En nou, hij kwam terug met het verhaal van, oh, ik weet dat ik weer terug moet naar Nederland, maar wat zou ik hier graag willen blijven. Zo'n geweldig moment wat ze mee mochten maken in straten waar je mensen ziet spreken, ziet zingen, ziet dansen in buurten en weet ik wat allemaal. En Am Israel Gai, Israël leeft. Nou, in dat spanningsveld zitten ze van, oh, wat gaat er gebeuren in de wereld? Wat doet Amerika, die een derde van zijn hele macht, zijn legermacht, daar in dat gebied heeft gepositioneerd. En ik verwacht eerlijk gezegd een aanval vanuit Amerika, waar Israël bij betrokken zal raken, waar de proxies, en dan noem ik Hezbollah, Hamas, die worden ook door Iran gevoed en geprojecteerd en geïnjecteerd. En ook die hebben al aangekondigd, als dat gebeurt en Iran wordt aangevallen, dan zullen ook wij als Hezbollah, dan zullen ook wij als Hamas, zullen de wapens oppakken. Die hebben ze ook niet opgeborgen. Ze zijn nog niet ontwapend. Ze willen zich niet laten ontwapenen. Dus ja, op dat front kan er dus op elk ogenblik iets gebeuren. En dat houdt mij ook, ik denk van, oh, hoe. En die bevolking van Iran, mensen die hunkeren naar verlossing, naar bevrijding van dat Ayatollah-regime. Dat is de ene kant van het verhaal. Wij weten ook vanuit het werk van de ambassade in Jeruzalem dat er Iraanse voorgangers komen naar Jeruzalem en eigenlijk de christenwereld, de voorgangers en de kerken oproepen, en die oproep doe ik nu ook, om te bidden voor het volk van Iran. En ook te bidden, zo zei hij, te bidden voor de overheid. Dat sprak een Iraanse voorganger uit. Hij zei, wij bidden elke keer op grond van 1 Timotheus 2, bid voor de overheid. Opdat je een rustig en vreedzaam leven zult leiden. Snap je, wij hebben heel vaak, en ik refereer even naar wat jij ook zei, dan zie je dit gebeuren en dan denk je van, oh, weg met die Ayatollahs. Ja, dat geloof ik ook. Weg met die handel en afmaken en ombrengen en weet ik wat al. Die broeder die zei van, wij bidden voor ze. Wij bidden voor ze. Nou, zeker ook nu, in de tijd van deze 40 dagen Ramadan, die is aangebroken afgelopen woensdag. En wij bidden ook, dat is ook een gebedspunt, dat de moslims wereldwijd, maar ook in het Midden-Oosten, met name ook in Israël, ook in de Gazastrook, dat moslims tot Yeshua komen. En dat ze door dromen en visioenen gaan zien wie de God van Israël is en wie hun uiteindelijke verlosser is. En dat is Yeshua. En die hebben we allemaal nodig. Jood, heiden en Arabier. Er is maar één weg tot behoud. En dat is de weg Jezus. Nou, hoe kom je aan zo'n thema? Even terug naar het thema. Is de geest van Amalek nog actueel in onze tijd waarin we leven? Dat thema, dat haal ik ook uiteraard wel natuurlijk leef je in gedachten. Harman had ook al zo pas iets in die zin van, goh, ik heb een tekst. Een mooie tekst die je opnoemde uit Rut. Nou, het is me uit het hart gegrepen. Haar belijdenis. En nou, zo ben jij ook al, misschien soms wel in de avonduren of in de nacht ben je bezig. En dan gaat er van alles door je heen. Herken je dat, Harmen? En nou ja, zo zit ik dan ook van, goh, waar gaan we het over hebben? En ik bepaal mij ook heel vaak bij datgene wat in het Jodendom, in de synagoges gebruikt en gehanteerd wordt, dat is dat ze elke week een parasha lezen. Wat dan aan de beurt is. Nou, parasha, dat is het Hebreeuwse woord voor een portie. Een partje. Wat dan aan de beurt is vanuit de Torah. Spreken ze dus een bepaald gedeelte wat dan aan de beurt is uit de Torah. Maar ze halen ook de dingen uit de geschriften. En dat noemen ze dan de Haftara. En je mag ook de lijn doortrekken wat je in Messias beleidende gemeentes dan vaak hoort. Die betrekken dan ook het Nieuwe Testament daarbij. Dus eigenlijk probeer ik dan input weg te halen vanuit de Torah, vanuit de geschriften, maar ook vanuit de evangeliën of de brieven van Paulus. Nou, zo ontstaat er dan iets bij mij. En een paar weken terug was onder andere dit gedeelte waar we het vanochtend over hebben, was aan de beurt. En wat ik ook heel bijzonder vond en vind, en misschien heb ik het hier wel gezegd. Wij herinneren ons allemaal nog dat we ook hier, maar ook individueel en ook in gebedsgroepen, dagelijks, soms wekelijks hebben gebeden, uiteraard voor Gods volk, voor Jeruzalem, voor de soldaten, voor de regering, maar ook toen in die tijd voor de gegijzelden, de 250 die op 7 oktober 23 zijn gegijzeld en waarvan sommigen zijn omgebracht. En de laatste gegijzelde waar een hele lange tijd voor gebeden is, dat was Ran Gvili. Ik weet niet of ik het hier gezegd heb. Soms moet je oppassen dat je niet te veel dingen herhaalt die je al eens een keer ooit hier eerder hebt gezegd. Maar in die periode dat men zocht om dat lichaam wat vermoord was, wat ze mee hebben genomen vanuit de kibbutz, hebben ze daar in een massagraf gedeponeerd. En daar hebben op een gegeven moment hebben speciale eenheden van de IDF, van het leger van Israël, hebben dat, wetend dat het daar misschien zou zijn, hebben dat massagraf geopend en hebben 250 lichamen onderzocht. Op een gegeven moment waren ze bij de 249ste. En dat was niet het lichaam van Ran Gvili. En toen pakten ze de stoffelijke resten van nummer 250. En dat was het lichaam van Ran Gvili. Heel bijzondere kanttekening daarbij is dat zijn vader op een gegeven moment daar een getuigenis over gaf en zei: het was zo bijzonder dat het 250ste lichaam het lichaam was van Ran Gvili. Want elke Joodse letter heeft een getalswaarde. En in de naam van Ram Gvili zaten de Hebreeuwse letters met de getalswaarde 250. Dat lichaam dat is weggehaald, dat is in een kist neergelegd en is vanuit die Gaza-strip naar Jeruzalem gegaan. Israël haalt ook levende, maar ook de dode Israëlieten weg uit het land waar ze zijn begraven. Moet je nagaan. Wij zouden zeggen van mensen die tijdens de oorlog en in Indië zijn omgebracht, in Sumatra of Java, daar zijn gestorven, die zijn daar begraven geworden. En niet teruggekeerd naar de Nederlandse grond. Nog een heel bijzonder detail in die periode was dat ze in de synagoges op dat moment dat het lichaam van Ram Gvili gevonden werd, dat ze in de parasha, dus in dat gedeelte waarin ze beginnen, uiteraard met Genesis, waren ze toe aan het moment dat Mozes met het volk wegtrok vanuit de slavernij van Egypte en het lichaam van Jozef meenamen. Jozef, die in Egypte was gestorven en eigenlijk voor zijn sterven had gezegd van: zorg ervoor dat als jullie uit Egypte, uit de slavernij vertrekken, dat jullie mijn lichaam meenemen. Gelijktijdig. Gelijktijdig werd herdacht in de synagoges dat Jozef als het ware 40 jaar door de woestijn, moet je nagaan, meegenomen werd om begraven te worden in Israël, in Hebron. En dan nog een laatste detail is Hebron valt op dit moment onder Palestijns bestuur. En men mocht bij de graven van de patriarchen, daar waar Abraham, Isaac en al die mannen, de vrouwen ook, begraven liggen, daar mochten ze van de Palestijnse autoriteit, mochten ze overdag niet bidden. Terwijl Gods volk graag naar die graven toe gaat om daar een steentje op te leggen, te bidden, daar mocht niet gebeden worden. Ja, 's nachts. Als het donker was. En eigenlijk kwam op datzelfde moment, dus die dingen die dan bij elkaar komen, mocht het Joodse volk overdag weer bidden bij het graf van Jozef. Nou, zie je hoe mooi het is om vanuit de Torah en vanuit de tijd waarin we nu leven kunnen zien dat God een God is waarbij geen sprake is van toeval. Wij zouden zeggen, oh, dat is ook toevallig, zegt jongen, oh, dat is wel, hoe is dat mogelijk dat je gelijktijdig in de Torah dit soort dingen ziet en leest en dat er dan nog een graf van een gegijzelde gevonden wordt? Nee, God is een God van de juiste timing. Nou, de volkeren, om even dat rondje een beetje wat af te maken, de volkeren rondom, die zijn ook volop bezig op dit moment. Want Gaza is, dat is ogenschijnlijk rustig, dat moet worden opgebouwd. Nou, er is inmiddels een vredesraad, is er onder leiding van Trump geïnstalleerd. Ze hebben een eerste bespreking gehad. En nou ja, alle landen die daarin participeren, ja, die komen met een zak vol geld en weet ik wat allemaal. Maar ook met eisen. Die eisen ook dat, nou ja, in een eventuele politiemacht die moet zorgen dat het in Gaza rustig blijft. Dat landen zich daarop moeten intekenen. Nou, dan heb je Indonesië, Turkije die daarbij komt. En dat kan Israël zich eigenlijk niet permitteren. Dat in die Gaza-strip, dat daar straks buitenlandse soldaten een of andere vredesmacht hanteren. Nou, in die fase van onder overleggen en weet ik wat, daar leven we vandaag de dag. En daar bemoeit de hele wereld zich mee. Let op, daar bemoeit zich de hele wereld mee. En dan komt uiteindelijk ook, nou, de Gaza moet opnieuw worden herbouwd. We weten vanuit het nieuws ook inmiddels dat op de, ik noem dat woord niet, maar op de plekken, het hartland van Israël, Judea en Samaria, daar wordt over gediscussieerd, daar wordt over gesproken, daar vinden schermutselingen plaats. En nou, ook dat is een gebied waarvan eigenlijk de hele wereld zegt van, nou, dat hoort dan bij de inrichting van een Palestijnse staat. Nou, ik geloof dat dat niet gaat gebeuren. Dat God dat niet zal toestaan. Dat de mensen en de wereld en de wereldleiders Israël willen verdelen in twee volkeren. Moet je nagaan dat in het hartland van wat Israël is, dat daar een Palestijnse staat in vrede naast elkaar kunnen en willen leven. Dat willen ze niet. Dat willen ze niet. Ze willen Israël weg hebben. Israël moet weg. Nou, dan tot slot eigenlijk een beetje ons eigen land en ons eigen volk. Nou, we krijgen vanaf morgen krijgen we een nieuwe regering. En ook daarvoor geldt dat we natuurlijk ook hopelijk blijven bidden voor de overheid die over ons wordt aangesteld. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat daar waar het gaat om de houding en de rol ten opzichte van Gods volk, hou ik mijn hart vast. Hou ik mijn hart vast. Nou, dat laat ik maar even voordat het voor wat het waard is. We hebben geen politieke discussie hier wat dat betreft erover, maar ik hou mijn hart vast. En gebed is ook hier in de voorbeden hard nodig. En we zegenen ze. We zegenen de mensen die inmiddels zijn aangesteld. En we bidden voor ze. En dat is een krachtig en een machtig wapen. Nou, even naar het onderwerp. De geest van Amalek in de tijd waarin we nu leven. De geest van Amalek. Is die actueel? En ik spreek daar natuurlijk ook wel eens met Jelsje, mijn vrouw, over. Die ook mij vanochtend nog vroeg van, waar ga je het over hebben? Wat is het thema? Nou, ik zei dat en dat. Nou, die zei heel kort krachtig op de vraag, of het thema wat ik zei met een vraagteken. Is de geest van Amalek, is die nog actueel in onze tijd? Waarop ze zei ja. Nou, dat is dus ook zo. Nou, dan eigenlijk een aantal dingen die ik wil proberen ook vanuit Gods woord te duiden is van, wie was Amalek? Nou, ik ga het woord ook openen en mogelijk met jullie gaan we ook even door de Torah heen. Amalek was een afstammeling van Esau. En de naam Amalek kom je dus al tegen in Genesis 36 vers 12. Dat mag je even opschrijven, je mag dat gaan uitzoeken. Maar waar ik eigenlijk met jullie even naartoe wil en wat we gaan lezen vanuit Gods woord, dat is Exodus hoofdstuk 17 vanaf vers 8. Genesis, Exodus, hoofdstuk 17. En dat zoeken we op. Gods woord openen we. Want het openen van Gods woord, zeg ik vaak, verspreidt licht in een duistere wereld. Exodus, hoofdstuk 17. Vanaf vers 8. En ik lees dat uit de HSV. En daar staat bij mij boven, en ik neem aan bij jullie ook, daar staat boven, Israël verslaat de Amalekieten. Nou, we gaan dat stukje even lezen. Dan staat daar in vers 8. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, hou dat drietal even paraat. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar en daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Dus fysiek. Toen zeiden de Heere tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en print het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heere is mijn banier. Hij zei, voorzeker de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Een paar belangrijke dingen die hier in dit gedeelte naar voren komen en waar we het toch kort over gaan hebben. Deuteronomium hoofdstuk 25. En dat is ook nog een onderdeel van de Torah. Deuteronomium hoofdstuk 25 vanaf vers 17. Ga ik ook even lezen. Dan hebben we toch de tekst ook een beetje in de context. Want het gaat over Amalek en de Amalekieten. Dan staat er in Deuteronomium hoofdstuk 25 vers 17. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede, alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis van Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet dit niet, zegt Gods woord toen, maar zegt Gods woord ook vandaag. Vergeet niet datgene wat God in zijn woorden heeft opgetekend. Nou, wat je hier kortweg in ziet aan wie Amalek is. Amalek, die valt Israël aan in de achterhoede, terwijl Israël op weg is naar zijn bestemming. Israël wordt aangevallen, maar Israël is wat dat betreft ons ook ten voorbeeld gesteld. Ook wij individueel worden soms aangevallen op momenten dat we zwak zijn. Herkenbaar? Dat we zwak zijn. Dat is de geest van Amalek. Dat we zwak zijn. En ook wij, net zoals Israël dat was, die was op weg naar het beloofde land. Zo zijn wij, ook dankzij het offer van Yeshua, die we hebben aangenomen in ons leven, zijn we op weg naar onze, noem het maar, eindbestemming, naar de wederkomst van Jezus in Jeruzalem. Maar nogmaals, vergeet het niet. Amalek is dus niet op dit moment voor ons een open, frontale vijand. Maar het is geestelijk gezien een laffe aanvaller die het gemunt heeft op zwakken. En geen ontzag voor God heeft. De geest van Amalek, dat is een Bijbels patroon. Net zo goed als je op een gegeven moment kunt zeggen van, heerst de geest van Amalek nog heden ten dagen. Zo zou je het bij wijze van spreken ook kunnen hebben over, wat je ook wel eens hoort, de geest van Izebel. Gaan we het nu niet over hebben. Zou ik ook iets over kunnen zeggen, maar daar gaat het niet om. Maar dit gaat vandaag over de geest van Amalek. Amalek wordt uiteraard meer dan een volk wat fysiek Israël aanviel, maar dat overstijgt de conflicten. De geest van Amalek, waar staat die dan voor? Wat moet je je daarbij voorstellen? De geest van Amalek, die staat voor het verzet tegen Gods heilplan. Hij staat voor pogingen om het geloof van jou en mij te ondermijnen wanneer je zwak bent. De geest van Amalek, die staat voor spot, voor ontmoediging en innerlijke uitputting. Innerlijke uitputting. Nou, ik herken dat wel in mijn geestelijk leven soms. Ik heb oin in de bek. Innerlijke uitputting. Nou, en wat probeert die geest van Amalek met jou en mij zo nu en dan? Hij probeert je hoop te laten uitdoven. En hij probeert je geestelijke waakzaamheid te verzwakken. En hij laat je geloven dat volhouden geen zin heeft. Ook hoor ik heel vaak, ook in deze tijd vanaf 7 oktober 23, gebedsfronten die zijn opgericht, die zijn ontstaan na die verschrikkelijke, gruwelijke aanval. En nu het dan na 2,5 jaar ogenschijnlijk wat rustiger begint te lijken, zeggen ze van, we kunnen eigenlijk wel stoppen. Nou, dat is denk ik ook graag wat de tegenpartij wil. Stop maar met die gebeden en zo. Dus dat is iets in je wat dan zegt van, nou, volharden en volhouden heeft helemaal geen zin. Amalek, vandaag de dag, hoe herkennen we die? Is ook een belangrijke vraag. Nou, de geest van Amalek werkt vandaag de dag niet via een leger, maar hij werkt via houdingen, via systemen en via gedachten. En de aanval op geestelijke zwakte, wanneer mensen geestelijk moe zijn, teleurgesteld zijn in kerk of leiders, worstelen met gebed of geloof, dan komt de geest van Amalek fluisterend naar voren. Laat maar. Het heeft toch geen zin. Stop er maar mee. Geestelijk moe. Teleurgesteld in je kerk. Of in de kerkleiders. En lieve mensen, kijk om je heen. Wat er in de wereld, in de christelijke wereld, in kerken, in gemeentes gebeurt. Gezagscrisissen. Discussies over ethische kwesties. En weet ik wat, er is maar één die op een gegeven moment zegt van, jongens, ga lekker door met dat. Ga lekker door met dat. Want dan kom je niet uiteindelijk tot de bestemming waarvoor God je bedoeld heeft. Spot en relativering van Gods heiligheid. Nou, Amalek, die bespot wat God serieus neemt. En vandaag de dag zien we dat ook om ons heen. We zien cynisme over het geloof. We zien ironie over toewijding. En we zien ook het belachelijk maken om ons heen van een heilig leven wat we willen leven. In gehoorzaamheid tot God. En het is niet altijd agressief, maar het is vaak heel subtiel. Heel subtiel. En er is ook sprake, naast spot en ironie, er is ook sprake van verzet tegen de geestelijke autoriteit. Dat zien we overal om ons heen. In kerken, in gemeentes, in de politiek, machtsstrijd. En in Samuel, 1 Samuel 15, moet je maar eens thuis lezen. Daar weigert Saul Amalek uit te roeien. Saul, die krijgt de opdracht van Samuel om Amalek uit te roeien. Hij doet een deel, maar hij weigert om het helemaal volledig uit te roeien. En dat leert ons iets gevaarlijks, namelijk het volgende. Ik noem dat gedeeltelijke gehoorzaamheid is volledige ongehoorzaamheid. Nog eens. Gedeeltelijke ongehoorzaamheid of gedeeltelijke gehoorzaamheid is volledige ongehoorzaamheid. En de geest van Amalek die overleeft waar wij compromissen sluiten. Dit kostte, dit gedrag, deze ongehoorzaamheid, kostte Saul het koningschap. Hij ging als koning ten onder. Nou, de fout van Saul is ook de les voor ons vandaag de dag. Saul, in dat gedeelte, dat kun je lezen, Saul die verslaat Amalek militair gezien. Maar hij laat koning Agag, een Amalekiet, die koning die laat hij leven. Nou, dat lijkt heel nobel. Dat lijkt heel nobel. En dat lijkt ook heel onschuldig. Maar uiteindelijk wordt het zijn val. Hij gehoorzaamde niet. Nou, later in de geschiedenis zien we dat de nakomelingen van Agag, onder andere een nakomeling van Agag, is Haman. Haman is een nakomeling van Agag. En die probeert opnieuw Israël uit te roeien. Nou, we komen binnenkort, begin maart, vieren ze in Israël het Purimfeest. Jullie hopelijk wel bekend. En dan lezen we de geschiedenis van Haman, van Mordechai en van Esther. Nog zo'n geweldige vrouw, Harmen naast Rut. Ook een Esther die een geweldige rol speelt in deze strijd die aangaande is. Nou, Purim, dat vieren ze op 2 en 3 maart. 2 en 3 maart vieren ze het Purimfeest. En dan wordt die geschiedenis wordt herdacht. Nou, Haman, de laatste letter S, daarvan toegevoegd, dan kom je uit bij Hamas. Hamas is ook een vertegenwoordiger vanuit dat gedachtegoed. En wat te denken van Hitler, die in de geest van Haman, van Amalek, 6 miljoen Joden heeft uitgeroeid. Nou, Hamas, de Hamas die 7 oktober Israël overviel, die heeft dezelfde intentie, dezelfde gedachte, en die wilde Israël aanvallen, waar? Niet frontaal, maar in de achterhoede, aan de grens van Gaza, in kibbutzims, de zwakkeren, niet, ze vielen het IDF-leger niet aan, nee, de kibbutzen. Ze wilden, wat dat betreft, Israël van de kaart vegen. Bijna tot slot, hoe is de vraag, overwinnen wij de geest van Amalek vandaag de dag? In de eerste plaats door gebed, door voorbeden en in diepe afhankelijkheid van de Allerhoogste die gebeden hoort en verhoort. En een voorbeeld uit het gedeelte wat we hebben gelezen uit Exodus hoofdstuk 17, dat is dat we daar 3 mannen tegenkwamen. Mozes, die vertegenwoordigt de profeet van het Oude Testament. De tweede is Aaron die daarop staat. En Aaron vertegenwoordigt de hoge priester van het Oude Testament. En tot slot nog Hur. En die vertegenwoordigt de stam Juda. En uit de stam Juda kwamen de koningen voort. Nou, wat hebben we dan in dit driemanschap? We hebben als het ware koning, priester en profeet. En dat is volgens Gods woord de ordening van Melchizedek. Koning, priester en profeet. Israël voert vandaag de dag en heeft dat gedaan vanuit eigenlijk de oprichting ook van de staat Israël 48. Die voert in principe de fysieke strijd. Israël voert de fysieke strijd. En wij zijn als het ware de Aarons en de Hurs die in gebed, als het ware Israël, opdragen aan de Almachtige. Nou, dan zie je eigenlijk wat er ook gebeurde in de strijd met Amalek. Als de handen van Mozes moe werden, ondersteunden Aaron en Hur zijn handen. En als de banier, de staf, werd opgetrokken, dan overwon Israël. Maar wanneer hij moe werd en weet ik wat allemaal, ja, dan zag je de vijand de overwinning halen. Nou, zo zijn wij geroepen om als een Hur en een Aaron in de dienst van voorbeden te staan. Nou, hoe overwinnen we naast gebed en afhankelijkheid ook die strijd geestelijk gezien? Door geestelijke waakzaamheid. Amalek valt aan als wij verslappen. Wees dus, zegt de Bijbel ook, waakzaam en nuchter. Nou, en wij overwinnen ook die geestelijke strijd door radicale gehoorzaamheid. Volledig luisteren naar de stem van God. Luisteren naar de stem van God. Hem gehoorzaam zijn. Jezus de Messias, de Zoon van de levende God, de Messias, de Christus, die heeft de definitieve overwinning op de vijand gehaald. Waar Saul als koning faalde, overwon koning Jezus. Jezus werd aangevallen in zijn zwakte. In de woestijn. Bij de verzoekingen. Aan het kruis. Maar hij bleef gehoorzaam tot het einde. En aan het kruis hangend sprak hij de woorden: het is volbracht. Aan het kruis leek Amalek de strijd te winnen, maar door de opstanding van Yeshua werd de geest van Amalek ontmaskerd en overwonnen. Het is in principe een verslagen vijand. Hij heeft de machten aan het kruis, Yeshua, de machten en de krachten ontwapend. En hij heeft erover getriomfeerd. En hij heeft ze openlijk ten schande gemaakt. Staat in Colossenzen 2, vers 15. Tot slot, wat is dan de conclusie van datgene wat we vanochtend mochten behandelen vanuit Gods woord? Inderdaad, is het antwoord ja op de vraag van: is de geest van Amalek in onze tijd nog actief en actueel? Ja, de geest van Amalek is nog steeds werkzaam. Niet als fysiek volk, maar als een geestelijke kracht en macht die Gods werk wil verzwakken. Maar het laatste woord is niet aan de geest van Amalek, maar het laatste woord is aan de Heere, met hoofdletter. Onze en mijn manier. Dan sluit ik af met de woorden, net zoals dat ook in Exodus stond: de Heere is mijn manier. Dat is mijn belijdenis. En ik hoop ook jullie belijdenis. Exodus 17, vers 15. Laat ons wat dat betreft daarom wakker blijven. Niet toegeven aan geestelijke moeheid. En standvastig blijven in gehoorzaamheid aan de Heere, de Almachtige, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Amen. En amen.